Dat is inderdaad mijn bedoeling, Kathleen. We zullen zien of het werkt. Ik zou graag over de wet spreken. Want de wet is zoiets dat we als... Wij komen na Jezus. Ze weten zo niet altijd goed wat we moeten doen met de wet of wat dat betekent voor ons. Vaak werkt het niet goed, de microfoon. Ik moet dichterbij zijn. Dank u, lieve. Dus ze weten niet zo vaak wat we moeten doen met de wet. En veel van die wetten in het Oude Testament zijn zo bizar dat je denkt zo van, wat is dat hier allemaal? Nu, als verklapping op voorhand al, Jezus die vat de wet en de profeten samen als hou van God met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, en hou van uw naaste als uzelf. Dus hou van God en hou van mensen. Dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Hè. Dus heel de wet, ook, hoe bizar die ook soms lijkt, dat is waar dat die om draait. Nu, ten eerste de wet. Er zijn 613 geboden in het Oude Testament. Die zijn gegeven aan Israël. En God heeft die gegeven aan Israël met een bedoeling. En ik zal die eens voorlezen. Het staat in Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, vers 6 tot 8. Dus Mozes is aan het spreken over de wet en hij zegt, over de geboden, en hij zegt, onderhoud ze dan naarstig, want dan zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze geboden zullen zeggen, waarlijk dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Immers, welk groot volk is er waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere, onze God, telkens als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft, zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Dus vaak hebben wij zo een beetje het idee zo van de wet, dat is niet meer voor ons. De wet is ook zo'n beetje negatief of slecht. Maar eigenlijk, God had de wet gegeven aan Israël om Gods wijsheid te tonen. Dus de wet is echt iets goed, die toont Gods wijsheid aan de volkeren. Nu, dat was een eerste doel van de wet. En een tweede doel van de wet, zegt Paulus, was om zonde te tonen. We kennen een beetje de verhalen van het Oude Testament, hoe dat Israël met de wet is omgegaan. Ze hebben veel geprobeerd, maar het is eigenlijk nooit gelukt aan niemand, en zeker niet als het volk als geheel, om die wet te vervullen. Dus de wet toont eigenlijk de zonde. En dat is spijtig eigenlijk, want ja, God geeft die wet en wil graag dat wij daar naar leven, want dat is zijn bedoeling, hè? Zoals Jezus zegt. Hou van God en hou van mensen, dat is waar dat de hele wet om gaat. En helaas lukt dat niet om dat te doen. Dus God moest met een oplossing ergens komen. Hè. Nu je denkt misschien, Jezus is de oplossing. Nee, Jezus is in dit geval niet de oplossing, of heeft er wel mee te maken. Maar als we naar Jeremia gaan, spreekt Jeremia over de oplossing die God voor dit specifieke probleem had in Jeremia 31, vers 33. Nou, dus Israël is incapabel, het lukt niet om de wet te volgen. Dus wat zegt God dan door de profeet Jeremia? Dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Dus aangezien de mensen uit zichzelf de wet niet konden volgen, wat was de oplossing dan? God zegt, oké, ik ga gewoon die wet niet meer als extern ding in een boek of op tabletten doen. Ik ga het gewoon in hun hart schrijven, zodat ze het gaan doen. En die vervulling zien we dan natuurlijk in het Nieuwe Testament als de Heilige Geest is gekomen, hè, met Pinksteren. Dat is de vervulling daarvan. De Heilige Geest komt om die wet in ons hart te schrijven, zodat wij die vanzelf gaan vullen. God, zijn bedoeling met ons, is niet van ons te redden door dat wij ergens een gebedje bidden en dat wij dan een belofte krijgen van als je dood bent, mocht je naar de hemel en daartussen, ja, tussen dat gebedje en naar de hemel gaan, doe gewoon verder wat je bezig bent. Nee, God heeft de bedoeling eigenlijk om ons mensen te maken die die wet vervullen. God wil ons eigenlijk in de best mogelijke versie van onszelf transformeren. En dus het einddoel is, hè, zoals Jezus zijn, zoals Jezus de wet vervullen, van God houden met heel ons hart, met alles wat we hebben, van mensen houden, met, zoals we van onszelf houden. Dus vaak is er zo'n mensen een tegenstelling in hun hoofd, zo, hè, oftewel is het de geest, oftewel is het de wet, maar dat is niet juist. Het is de geest en de wet. De geest komt de wet in ons hart schrijven. Het is vaak gewoon omdat we de wet niet zo goed begrijpen, dat we denken, dat kan niks met de geest te maken hebben. Dat zijn twee aparte dingen, maar dat zijn geen aparte dingen. De geest komt ons de wet in ons hart schrijven. Nu, er is wel het gezegde, de geest van de wet, niet de letter van de wet, maar dat is nog iets lichtjes anders. Dat wil zeggen, niet letterlijk wat er staat geschreven, maar de context, het principe, je moet begrijpen waarom wat daar geschreven is, geschreven, dat is de geest van de wet. Maar er is dus geen tegenstelling tussen geest, de Heilige Geest, en de wet. En dat is ook wat Jezus komt zeggen, hè. Aan het begin van de bergrede, zegt hij, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, ik ben gekomen om hem te vervullen. Ieder die maar een jota of ergens een komma verandert aan de wet, die is, wat zegt hem, verdoemd, of die is de kleinste in het koninkrijk. Dus de wet is echt iets goed. Maar, zoals gezegd, wij kunnen ze niet vervullen. En ook, het is nooit de bedoeling geweest dat de redding door de wet komt. Dus als je denkt dat de wet u gaat redden, ja, dan is de wet iets negatiefs, want dat werkt niet. Het is door geloof. Het is ook niet zo dat de wet zo Gods plan A was en dan zo gezien, ah ja, oei, het werkt niet, de mensen kunnen niet gered worden, we gaan nu geloof doen. Het is altijd geloof geweest en de wet is gewoon daar geweest, hè, om Gods wijsheid te tonen aan de mensen, om te tonen van, kijk, je kunt het zelf niet, je hebt mij nodig. En gewoon ook als die standaard van God, hè, God wil dat wij mensen zijn die van hem houden met heel ons hart, die van mensen houden, zoals dat we van onszelf houden. Het is zelfs straf, want Jezus maakt de wet zelfs in zekere zin strikter. Hè? Hij spreekt van, je hebt gehoord dat het gezegd is, jij zult niet moorden. Maar ik zeg u, je zult uw broeder zelfs niet haten en je zult hem geen onnozelaar noemen. En je hebt gehoord dat er staat geschreven, je zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, zelfs als je al lust hebt voor een vrouw, als je staart naar iemand en fantasieën creëert, dat is al zonde. Dus in zekere zin maakt Jezus, of toont eigenlijk van, kijk, die wet, het is zelfs moeilijker dan dat. Maar zoals gezegd, hij vat alles samen als hou van God, hou van mensen. En elke keer als je een wet tegenkomt in de Bijbel, dat je bent in de Bijbel aan het lezen, je komt een gebod tegen, oftewel in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, Jezus heeft ook heel veel geboden gezegd, Paulus die zegt heel geboden, laat u dan niet afschrikken. Want we zitten in een cultuur waar altijd zo, je mocht niemand iets opleggen, je mocht geen geboden geven, maar de Bijbel staat vol met geboden. Maar dus, als je dat leest, lees dat met in het achterhoofd, oké, Jezus heeft gezegd, al die geboden, die vallen terug op, hou van God, hou van mensen. Dus probeer dan, als je zoiets leest, te begrijpen hoe, in die context waar het is gegeven, je is dan een voorbeeld van God houden, van mensen houden. En hoe kan ik dat dan gebruiken? En soms gaat je het gewoon niet begrijpen. Er zijn echt bizarre wetten in het Oude Testament die ik heb geen idee van hoe dat je daarmee van God houdt of van mensen houdt. Maar probeer, kijk, we zullen eens een paar voorbeelden bekijken. De 10 geboden die zijn redelijk duidelijk, hè. Je zult niet moorden. Hè. Dat is redelijk duidelijk dat als je niet moordt, dat in zekere zin van mensenhouden is. Als je moordt, dan houd je zeker niet van die persoon dat je vermoordt. Niet liegen, dat is ook heel duidelijk. Als je liegt, dan is dat niet liefdevol voor die persoon. Je zult geen andere goden aanbidden, dan is dat heel duidelijk. Dan houd je niet van God als je van een andere god gaat aanbidden. Maar dan komen we tot een gebod zoals, kook niet een geitje in de melk van zijn moeder. En dan denk je, oh, wat is het dan hier? Zo primitieve dinges van 3000 jaar geleden, zo, wat is dat? En als je zoiets leest, ja, dan oftewel kun je dat laten, oftewel kun je dan eens opzoeken, want erover nadenken gaat je vaak niet helpen in zo'n geval, omdat het gewoon zo ver van ons bed is. Nu eigenlijk, geitjes in moeders melk koken, dat is wat de Kanaanieten deden als ritueel voor hun goden. Dus, eigenlijk is deze wet gewoon een voorbeeld van, doe niet dingen waarbij dat je andere afgoden dient. Dus hoe kunnen wij dat dan lezen? Wij kunnen dat lezen en in dit geval dan nu begrijpen, zo van, ah, dat is daarom. Dan proberen we dat in onze context te zien en zo van, oké, hoe kan ik dit nu zelf toepassen? Ah, ik ga misschien geen Boeddha-beeldjes thuis zetten en daar wierookstokjes voor zetten of zo. Dat ga ik dan, in mijn context is dan wat dat is. Dus dat is de geest van de wet. Hè. De letter van de wet zou ze echt zijn, ik ga geen geiten in de moedermelk doen. Misschien moet je dat ook niet doen, dat is een beetje raar. Maar als je de geest van de wet, hè, dus niet de letter van de wet, gaat begrijpen, dan gaat je zien van, ah ja, kijk, dat komt terug op hou van God. Hè. Dat is de achterliggende gedachte. En de tussenliggende gedachte is van geen afgoden dienen. Oké, okay, in mijn context is dat, ik ga niet in de moskee gaan meebieden met de moslims. Ik ga geen Boeddha-beeldjes thuis zetten. Een ander voorbeeld, dat misschien ook een beetje, dat we niet goed weten wat mee te doen. Jezus zegt, als iemand u verplicht om 1 mijl met hem te gaan, ga 2 mijl met hem. Dat is ook zo een situatie die ik nooit tegenkom, dat iemand mij verplicht om 1 mijl met hem te gaan. Maar wat de context is dan, dat de Romeinse soldaten toen mochten dat doen. Die mochten zeggen tegen iemand, kijk, je gaat nu 1 mijl mijn bagage dragen. En Jezus zegt dan, hè, gaat de 2e mijl mee. Zo, doe meer dan dat je eigenlijk verplicht bent om te doen. Dus dat is dan weer als je daar even over nadenkt, ziet je van, kijk, ah, dat is de achterliggende gedachte. Als jij verplicht bent om iets te doen voor iemand, doe dat en doe meer. Hè. Bijvoorbeeld als je in een appartement woont, in een appartementsgebouw, en je bent verplicht om de zoveel maand, moet jij de trap kuisen. Kuis de trap en doet de vensters en doet het stof af en doet de deur en... Ziet, dat is hoe dat jij het dan in uw context gaat toepassen. Die wet zelf, de letter van de wet, die gaat jij nooit tegenkomen in onze gemeenschap. Maar het gedachte daarachter, zoals ik gezegd heb, dat komt terug op hou van mensen. Dus in dit geval, hou van de buren die bij je wonen, hou van de mensen die jij verplicht bent om te dienen en doe meer voor hun. Dus eigenlijk zijn al die wetten gewoon altijd voorbeelden van hoe je van God kunt houden en van mensen kunt houden. Daar dienen al die wetten, al die geboden voor. Niet om u te redden, niet om u in de hemel te krijgen, niet om u zo te forceren om dingen te doen. Dat zijn gewoon voorbeelden van, als jij wilt van God houden en van mensen houden, kijk, dit is een manier waarop je het kunt doen, dit is een manier waarop je het kunt doen, dit is een manier waarop je het kunt doen. En soms moet je erover nadenken, hè, want soms begrijp je het niet. Sommige dingen zijn redelijk duidelijk. Als Jezus zegt, nodig niet altijd je vrienden uit voor etentjes, maar nodig ook een keer mensen uit die je niet zelf kunnen uitnodigen. Dat kunnen we gewoon letterlijk pakken en in onze context doen. Maar andere dingen zoals, hè, die extra mijl gaan, dan moet je dan een beetje proberen te begrijpen en zien wat is de achterliggende gedachte. Maar dus altijd als je een gebod leest, altijd gaat het over hou van God, hou van mensen. Altijd. Dus de volgende keer dat je in de Bijbel leest en je leest een gebod, probeer daarover na te denken. Probeer te zien van kijk, hoe gaat dit terug naar hou van God, hou van mensen. Want dat is het enige dat je moet doen eigenlijk. En de Bijbel, met al zijn geboden, helpt u gewoon om dat te doen. Dat geeft gewoon voorbeelden van hoe kun je dat doen in verschillende situaties. Wat dan mensen vaak zeggen, ook bij geboden, is van, ah ja, je moet wijsheid hebben. En inderdaad, je moet wijsheid hebben. Maar ik vrees dat veel mensen dat gebruiken als excuus om gewoon niet de geboden te doen. Of dat gewoon te negeren. Ik denk eerder dat je wijsheid moet hebben om te zien... Eerst om misschien die wet te begrijpen. En ten tweede om te zien wanneer je een uitzondering moet maken en wanneer je het niet moet doen. Ik denk dat al die geboden zijn voorbeelden van God houden, van mensen houden. Dat is iets dat je 100% van de tijd moet proberen te doen. Dus wijsheid dient om wanneer moet ik nu een van die dingen niet doen. Laat dat standaard gedrag worden. En een van de valkuilen is ook van, kijk, ik ga het helemaal zelf doen. Ik ga mij daar helemaal voor inzetten. En je vergeet dat je God nodig hebt om dat te doen. Je gaat jezelf gans forceren om al die wetten te doen. En het lukt niet en je raakt gefrustreerd en misschien na een tijdje gewoon gans opgeven en er niks meer mee te maken willen hebben. Langs de andere kant kun je zeggen, ah ja, het is de Heilige Geest die de wet op mijn hart gaat schrijven. Dus ik ga gewoon verder blijven doen zoals ik tevoren altijd heb gedaan. En de Heilige Geest moet het mij maar zeggen wanneer ik een keer iets anders moet doen. Dus zoals in alles in ons geloof is het een samenwerking tussen ons en God, ons en de Heilige Geest. Wij doen dingen samen. Als God zou willen dat hij alle naties al bekeert, hij doet dat niet, hij wil dat wij gaan en dat we dat samen met hem doen. Hetzelfde met onze heiliging. God had ons zo kunnen heiligen en perfect maken en zoals Jezus maken, hij doet dat niet. Hij wil dat samen met ons doen. En wat wil hij dat wij worden? Mensen die in alles wat wij doen van God houden, van mensen houden. Dat is waar dat alles om draait. Alles draait om Jezus en dat is wat Jezus deed en we willen worden zoals Jezus. Dus dat is wat wij willen doen. Dat is de redenering. Dus gewoon heel praktisch. Kijk, als je in je Bijbel leest, je leest een wet, vraag je af, hoe helpt dit mij om van God te houden, om van mensen te houden? En maak echt zo een doel daarvan en bid daarvoor. En kijk, als je dat verlangen niet hebt om van God te houden en van mensen te houden, ga dan bij God en word terug verliefd op hem, want dat moet de drijfveer zijn om al die dingen te willen doen. Hè. Dus het is niet zo'n externe verplichting van... Je wilt God eren door heilig te worden. Jezus zegt, word perfect zoals uw vader perfect is. Dat is wauw, dat is zotte. Maar dat is waar we naartoe willen eigenlijk. En de Heilige Geest helpt ons. En we hebben 1000 voorbeelden van allemaal geboden van Jezus en van het Oude Testament die ons kunnen helpen. Maar als je één ding onthoudt, onthoud hou van God en hou van mensen. En probeer dat in alles te doen. Dat is het belangrijkste. Voilà. Super korte preek, maar ik denk kernboodschap is belangrijk.